afspeelt in het dagelijks leven van het volk Israël van die tijd. En dan moet je maar een beetje inbeelden dat elke morgen en elke avond was er een heerlijke geur die rondom het tempelcomplex zich verspreidde. De dag werd begonnen en de dag werd afgesloten met een reukoffer. En de priesters brachten dat reukoffer. En tijdens dat reukoffer werd er ook gebeden. Gebeden uit de mond van het volk, maar ook voor het volk werd gebeden door de priester. En er klonk dankzegging voor wat God had gedaan. Voor wat God had gedaan die dag, wat God had gedaan in de geschiedenis van het volk Israël. Maar ook dankzegging voor wie de Heere God is. En tegelijkertijd klonk er ook in die momenten, die morgengebeden en in die avondgebeden, een gebed om de vrede voor Israël. Een vrede door de komst van de lang verwachte Messias. En toen ik daar zo over nadacht dat dat een dagelijks patroon was, kwam voor mij ook de vraag naar binnen, en die vraag wil ik ook aan jullie voorleggen. Begint onze dag ook op die manier? En eindigt onze dag ook op die manier? Dat we een reukoffer, een dankgebed brengen naar de Heere God voor wat hij heeft gedaan. En dat we bidden voor de vrede van Israël, letterlijk ook nu, en brede voor Israël door de komst van de Heere Jezus Christus. Het is ook mijn verlangen om elke dag te bidden en God te danken voor zijn goedheid en uw trouw. Voordat je je ogen sluit, voordat je je ogen de volgende dag weer wakker, of als je je ogen de volgende dag weer wakker open doet, dat je God eert voor wie hij is en voor wat hij heeft gedaan. En het is op een van die avonden dat reukoffer wordt gebracht, lezen we deze geschiedenis. Als je het Lucas-evangelie bekijkt, zie je dat Lucas gelijk de toon zet voor zijn evangelie. In het eerste twee hoofdstukken getuigt hij van de wonderbare macht, maar ook van de soevereiniteit en de heerschappij van de Heere God over de geschiedenis van de mensheid. En dat doet hij door de openbaring, door de verschijning van de engel Gabriël. De engel Gabriël die komt hier naar Zacharias. En een stukje verder lezen we dat hij bij Maria komt. En zo laat de Heere God zien dat er iets bijzonders staat te gebeuren. Want Gabriël is niet zomaar een engel. Een van de vele tienduizenden. Nee, hij is een van de opperengelen. Samen met Michael in de hemel. En dit hoofdstuk getuigt ook dat hij altijd in Gods nabijheid is. In vers 19. Gabriël is altijd in Gods nabijheid. En Gabriël komt niet voor zomaar iets naar beneden. Hij verlaat de machtige troon van God om daar een boodschap te brengen van de Heere God. En als Gabriël komt, staat er ook iets bijzonders te gebeuren. Dat wisten ze toen in die tijd ook. Dat wist ook Zacharias. Hij kende ook het Bijbelboek Daniël. En toen Daniël smeekt aan de Heere God, wilt u inzicht geven in wat er staat te gebeuren in de geschiedenis van de mensheid. Toen stuurde God, de Heere God, stuurde Gabriël om Daniël inzicht te geven op wat er staat te gebeuren. Als Daniël komt, of als Gabriël komt, dan weet je dat er iets groots staat te gebeuren. En geen machthebber, nog de koning in Rome, nog de keizer in Rome, nog koning Herodes, kan voorkomen dat wat God wil gaan doen, dat verhinderd wordt. En het is heel opvallend dat deze Gabriël niet komt naar de keizer, dat hij niet komt naar Herodes, maar dat hij komt in deze geschiedenis naar Zacharias. En zo wil God een hoopvolle tijd aankondigen die aanbreekt. Die aanbreekt met de komst van zijn zoon, Jezus Christus. Op een andere manier laat Lucas ook zien dat God de machtige is en dat hij soeverein is. Twee vrouwen worden zwanger. Twee niet normale zwangerschappen. En tegen alle regels van de natuur in, wordt Elisabeth op hoge leeftijd, terwijl ze onvruchtbaar is, zwanger. En ze is ook al de menopauze gepasseerd, op hoge leeftijd. En zo wordt Elisabeth zwanger. En daarnaast die geschiedenis in Lucas 2, zonder dat er een man aan te pas komt, zonder dat het maagdenverlies wordt gebroken, wordt Maria, een jonge vrouw, ook zwanger. Op twee manieren dat de Heere God ingrijpt in het normale menselijke patroon, om daarmee duidelijk te maken dat dit een keerpunt in de geschiedenis is van de mensheid. God grijpt op een wonderlijke manier in, bij Elisabeth, maar ook bij Maria. En dat ingrijpen van de Heere God, dat overstijgt hun persoonlijk leven. Die twee bijzondere bovennatuurlijke zwangerschappen zijn het startpunt van de verandering die God in de geschiedenis van de volk Israël brengt. Maar tegelijkertijd ook verandering die hij brengt in de geschiedenis van de mensheid. Er is weer hoop. Er is weer een toekomst door wat er gaat gebeuren. Er is uitkomst in alle ellende door het ingrijpen van de Heere God in de geschiedenis. En vandaag zoomen we wat in op Zacharias. Zacharias is eigenlijk een onopvallende man. Hij is één van de vele priesters. Een zekere, staat er in onze vertaling. Hier staat een priester in onze vertaling, maar in het Grieks wordt een woordje gebruikt wat meer aangeeft een zekere priester. En hij is van de afdeling Abia. Een van de afdelingen, een van de nakomelingen, afdelingen, families die het nageslacht van Aaron vormen. Hij is door God geroepen. Hij is door God geroepen door geboorte. Doordat hij een nakomeling is van Abia, en die weer nakomeling was van Aaron, is hij geroepen om priester te zijn. Ik zeg nakomeling van Aaron, een nakomeling van de Levieten, is hij geroepen om priester te zijn. En hij is geroepen om twee keer in een jaar te dienen in de tempel. En waarschijnlijk deed hij dat al meer dan 30 jaar. Zijn dienst begon op 30-jarige leeftijd en hij is nu al op hoge leeftijd, dus hij heeft het waarschijnlijk al meer dan 30 jaar gedaan. Als je zo het stukje leest, van 5 tot en met 6, dan zie je ook dat voor Zacharias en Elisabeth geen plicht was, maar een zaak van hun hart om zich toe te wijden aan God. En dit was wel een bijzonder koppel. Want Elisabeth, die was de dochter van een van de dochters, behoorde tot de dochters van Aaron. Dus ook zij was uit het priesterlijk geslacht. Het was een priesterlijk koppel. En zij deden hun toewijding, hun bediening, die Zacharias door geboorte was toevertrouwd, deed hij met zijn hart. En dat zie je vooral in vers 6. Zij waren beide rechtvaardig voor God. God zag hen op de manier waarop ze dienden. En hij zag dat ze dat deden vanuit toewijding aan hem. En Elisabeth was hem tot steun in die roeping. Ze waren rechtvaardig in Gods ogen. En ze leefden zoals de Heere God dat bedoeld had. Ze leefden naar de geboden en inzettingen, geboden en verordeningen van de Heere. Een koppel wat toegewijd was vanuit vrije wil, vanuit hun hart, om God te dienen. Om gestalte te geven aan de roeping die hij, Zacharias, door geboorte gekregen had. En vandaag in deze geschiedenis wordt Zacharias opnieuw geroepen. Hij wordt geroepen om het reukoffer te brengen. En dan werd je door loting aangewezen. En dat ervaren al die priesters als een roeping van God. Dat God hun zelf koos, want de loting konden ze niet beïnvloeden, dat God gewoon zelf koos om dat reukoffer te brengen. En dan denk je van, ja, oké, je komt wel eens een keer aan de beurt. Ik zei al in het begin van, het is 2 weken per jaar dat die afdeling van Abia, uit die familie, dat die mochten dienen in de tempel. Als je bedenkt dat er toen in die tijd ongeveer 18.000, 20.000 priesters waren. En er waren ongeveer 800 die bij de afdeling van Abia hoorden. En dan mochten ze 14 dagen in een jaar, hadden ze de kans om het reukoffer te mogen brengen. Nou, dat betekent, als je dat statistisch hier laat uitrekenen, dat de kans ongeveer 1 keer in de 50 jaar is dat je aan de beurt bent. Maar er waren heel veel priesters die nooit in aanmerking kwamen, die nooit door loting werden aangewezen om dat reukoffer te mogen brengen. En ik denk dat Zacharias dat ook wel als een roeping ervaarde, dat hij op hoge leeftijd, dat hij geroepen werd om toch nog een keer dat reukoffer te mogen brengen. Dat reukoffer te mogen brengen, daarmee de tempel ook in te mogen gaan om God te eren en hem te prijzen namens het volk. Dus het is de tweede keer dat we zien dat Zacharias geroepen wordt. De eerste keer door geboorte om te dienen in de tempel met toewijding, met liefde, met vreugde. En de tweede keer hier om in de tempel het reukoffer te brengen. Het reukoffer voor de Heere God. En voor de derde keer wordt Zacharias geroepen. In die verschijning van Gabriel maakt Gabriel hem duidelijk dat hij geroepen wordt om vader te worden. Vader te worden van de voorbode van de Messias. En God roept Zacharias, een van die 18.000-20.000 priesters, om vader te worden van degene die de Messias mag aankondigen en die de weg mag bereiden voor de komst van de Messias. Bijzonder. God roept een eenvoudige priester om zijn plaats in te nemen in Gods heilsgeschiedenis. En samen met Elisabeth mag hij een veilige haven geven aan hun zoon. Samen mogen ze voor Johannes richtingaanwijzers zijn naar de Heer. Ouderschap is ook een roeping. Een roeping die je van God krijgt. Roeping om richting te geven aan het leven van je kind. Roeping om een veilige haven te vormen. En zeker in onze tijd is dat zo belangrijk, dat kinderen een veilige haven hebben. Waar ze op kunnen groeien. Waar ze mogen groeien naar volwassenheid. En zo belangrijk dat ouders ruimte krijgen om kinderen op te voeden. Ruimte krijgen om kinderen te begeleiden naar volwassenheid. Ik denk dat gemiddeld genomen hier meer opa's en oma's zitten. Maar ook wij hebben daar weer een rol in. Om ouders die er zijn, kinderen die ons zijn toevertrouwd, de ruimte te geven dat zij een veilige haven kunnen vormen voor hun kinderen. Maar ook voor de papa's en mama's die hier zitten. Het is zo belangrijk dat je daar prioriteit aan geeft. Prioriteit geeft om de roeping die God je geeft, de kinderen die God jullie heeft toevertrouwd, om daar tijd voor vrij te maken. Om daar prioriteit aan te geven. En zo samen, en soms ook moet je dat alleen doen, richting aanwijzen te zijn naar de Heere God voor je kind. En het kind te helpen te groeien naar volwassenheid. Zo werden Zacharias en Elisabeth ook geroepen om voor Johannes een veilige haven te zijn en richting aanwijzers naar de Heere. En tegelijkertijd toont de Heere God in deze roeping zijn almacht in en door het leven van Zacharias. En dat kan Zacharias niet volgen. Dat God het patroon van het normale doorbreekt. Hoe zal ik dat weten? Zegt hij in vers 18a. Hoe zal ik het weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op leeftijd gekomen. En je ziet dat bij Zacharias twijfel, ongeloof opborrelt. Toen hij deze boodschap kwam. En het is echt wel bijzonder, denk ik. Als je ziet dat in vers 2 of in vers 6 wordt hij genoemd rechtvaardig, onberispelijk. En deze diepgelovige man, twijfelt. Kan het niet vatten. Hoe zal ik dat weten? En dat vind ik zo mooi aan de Bijbel. Dat de Bijbel laat zien dat ook waar de twijfel en ongeloof is, dat de Bijbel dat eerlijk en oprecht benoemt. Lees de psalmen maar. Lees het leven van David maar. De Heere God benoemt dat oprecht en eerlijk. De zwakke momenten, de momenten van ongeloof, de momenten van twijfel, zelfs de momenten van zonde, worden niet weggestopt, worden niet weggeschreven vanuit de Bijbelboeken, maar worden gewoon heel concreet genoemd. Zelfs grote en kleine godsmannen, rechtvaardigen die onberispelijk leven, die kennen momenten van zwakte. Dat is wat de Bijbel ons laat zien. En dat mag ons ook bemoedigen. En zeker als we zien hoe dat dan verder gaat. We zien dat Zacharias wel de gevolgen van zijn ongeloof moet dragen. Hij kan niet spreken totdat Johannes geboren is. Maar tegelijkertijd laat dat de Heere God zien dat hij geen afstand neemt van Zacharias. Hij schrijft Zacharias niet af. De Heere corrigeert, maar hij laat niet los. Zijn wij ontrouw? Hij blijft getrouw, schrijft Paulus in de Timotheusbrief. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. De Heer corrigeert, maar de Heer laat niet los. Zacharias houdt zijn plan, zijn plaats in Gods plan. Ondanks de zwakheid van Zacharias. Zacharias houdt zijn plaats in Gods plan. Ondanks de zwakheid van Zacharias. De Heer God laat hier in deze geschiedenis twee dingen op een indrukwekkende manier zien. Hij laat zien dat hij alleen de Almachtige is. Dat hij alleen soeverein is, dat hij zelfs alle normale patronen in het leven kan doorbreken. En tegelijkertijd laat de Heere God in deze geschiedenis zien dat hij genadig is en barmhartig. Dat waar mensen falen, hij verder gaat met zijn plan. En dat waar mensen falen, hij vergevingsgezind is, gezind is, genadig en barmhartig is om de zonde te vergeven. En dat is wat dit gedeelte uitademt. De Heere is genadig en barmhartig. De Heere is genadig en barmhartig voor Zacharias en Elisabeth. Persoonlijk. Op late leeftijd ontvangen zij nog een kind, wat ze niet meer hadden verwacht. Maar toch is dat de minst belangrijke uiting van Gods genade in deze geschiedenis. Want dit wonder van de geboorte van een zoon heeft niet tot doel hun persoonlijk leed weg te nemen. Het is niet dat God Gabriel zendt en Elisabeth zwanger laat worden om het verdriet van Elisabeth weg te nemen. Dat is niet het hoogste doel. Er is een doel dat overstijgt. Er is een hoger doel, waardoor God op zo'n genadige manier ingrijpt. En dat hogere doel is de komst van de Messias. De komst van de Messias die het volk, die mensen weer terug wil brengen, zal brengen bij de Heere God. En Johannes is degene die daarvan gaat getuigen. Hij gaat het volk voorbereiden op die komst van de Messias. En dat lezen we ook in dit gedeelte. In vers 16. Hij zal vele van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. Dat is zijn missie, dat is zijn doel. Dus hierin zien we ook al gelijk de roeping van Johannes. Door de roeping van Zacharias heen wordt Johannes ook geroepen. En het doel van zijn roeping is om de Israëlieten te bekeren tot de Heere hun God. En dan in vers 17b, aan het eind, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. Dat is wat Johannes gaat doen. De weg bereiden zodat het volk er klaar voor staat om de Heere Jezus te ontmoeten en hen toe te laten in hun leven. Hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. En dat is een bekering die een diepgaande verandering brengt. Lees maar mee in vers 17. Hij zal het hart van de vaderen bekeren tot de kinderen. En dat wil eigenlijk zeggen dat hij de kloof tussen de generaties, die er altijd is, die er alle eeuwen is geweest, dat hij, de komende Messias, die zal overbruggen. Het hart van de vaderen zal weer uitgaan naar de kinderen. En daarmee citeert hij een profetie uit Maleachi. Aan het slot van Maleachi wordt het blik gegeven naar de komst van de Messias. En de Messias zal het hart van de vaderen bekeren tot de kinderen. En het tweede wat hier staat. En hij zal de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen brengen. En daarin ligt ook een missie voor Johannes. Hij zal zondaren het verlangen geven om Gods wil te doen. Dat is zijn missie van Johannes. En zo wil de Heere God duidelijk maken, voorbereiden op de komst van de Messias. Hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen. Om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. Johannes. Zacharias wordt geroepen om vader te worden van Johannes. De wegbereider van de Heer Jezus. De wegbereider wiens naam al ook onthult wie God is. God is genadig. Dat betekent zijn naam, Johannes. God is genadig. Luister, God roept Zacharias. Hoe kunnen we dat nu doorvertalen? Naar nu. Luister, God roept jou. God roept u. God roept jullie. God roept mij. Hij roept ons om Jezus te volgen. Om met Jezus mee te gaan. Om met Jezus op pad te gaan. Hem ons leven toe te vertrouwen. Maar hij roept je ook om jouw plek in Gods heilsgeschiedenis in te nemen. Het zijn misschien dure woorden. Hij roept jou, hij roept u, hij roept jullie om je plek in Gods heilsgeschiedenis in te nemen. Nee, niet zoals Zacharias, zo'n prominente plaats. Dat was een unieke roeping die Zacharias kreeg. Niet als Johannes. Ook dat was een unieke roeping. In een tijdsgewricht waarin God een keer bracht in de geschiedenis van de mensheid. Maar toch, de almachtige, soevereine God, laat dat even tot je doordringen. De almachtige, soevereine God roept jou en mij om door ons eenvoudige leven zijn heilsgeschiedenis hier in Breda en in de omgeving waar je leeft uit te dragen. Bekend te maken. God roept jou. Hoor je zijn stem? En God wil dat door ons het evangelie bekend wordt. In de omgeving waar we leven. Daarom ben je er nog. Anders had je bij je wedergeboorte, vloep, de hemel ingegaan. Maar God laat je hier. Hij laat je hier met jouw levenstraject, met jouw geschiedenis, om hier van hem te getuigen. Om wat hij in jouw leven heeft uitgewerkt door de Heer Jezus Christus. Er volgt nog wat op. Laten we dan net als Zacharias en Elisabeth ons toewijden aan de plaats die de Heere God ons toevertrouwt. zet net zoals Zacharias en Elisabeth met vreugde, oprecht en met enthousiasme je gaven in. Maar wees ook net als Zacharias en Elisabeth gewoon bescheiden en trouw. Zacharias en Elisabeth waren geen mensen die de aandacht trokken. Maar dat zie je ook aan het slot van een stukje verderop dan. Elisabeth trekt zich terug als zij ervaart hoeveel genade zij van God heeft ervaren. Wees bescheiden en trouw. Trek niet de aandacht naar jezelf. Dat zouden we snel kunnen doen, omdat we ons geroepen weten door God. En daarmee onszelf belangrijk vinden. Maar laat niet de aandacht naar jou toe komen. Maar laat je aandacht gefocust zijn op zijn eer. Luister, God roept jou, God roept mij. En trek die roep niet in twijfel. Hoe kan ik weten of het waar is? Maar geef de allerhoogste Heer, Jezus Christus, de eer door te buigen en naar zijn roep te luisteren. Help maar mee in het uitdragen van het evangelie van Jezus Christus. Help maar mee door hier ook je plek in te nemen. En door mee te bouwen. Mee te helpen in de opbouw van het gemeente zijn. Neem je plek maar in. In de straat waar je woont. Door aandachtig om te kijken naar de mensen waar je mee leeft. En te kijken waar je in mag stappen om hen van Jezus Christus te vertellen. Geef hem maar alles. Geef hem maar de regie over alle facetten van je leven. Geef hem de eer. Amen.